Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 14 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energeia, Wouter Hielkema.
We hebben het deze week over waterstof. Een Frans bedrijf, Lhyfe, wil een groene waterstoffabriek bouwen in het chemiecluster Delfzijl. Het is hetzelfde als de plan voor een waterstofproject in Noord-Nederland, maar net als voor de meeste plannen is er nog geen investeringsbesluit genomen. Over de reden daarvan, en over veel meer, vertelt zometeen redacteur Hans van der Lucht.
Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week met je door. Door de aanhoudend hoge energieprijzen heeft bijna een derde van de glastuinbouwondernemers inmiddels liquiditeitsproblemen of dreigt daarmee binnenkort te maken te krijgen. Dat meldt brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Wouter, ja, glastuinbouwbedrijven krijgen dus moeite met het voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat kan allerlei gevolgen hebben. Enkele bedrijven hebben de deuren al moeten sluiten. Anderen geven aan deze winter voor een groot deel over te stappen op onbelichte teelt van gewassen. Maar tuiners met warmtekrachtkoppelingen leveren ook veel flexibel elektrisch vermogen. Veel warmte en elektriciteit. En voor het aanbod daarvan heeft de situatie geen grote gevolgen, begrijp ik. Hoe zit dat?
Dat klopt. Sterker nog, de warmtekrachtkoppelinginstallatie, WKK genoemd, is op dit moment voor veel tuiners eigenlijk het enige waar ze een beetje geld mee kunnen verdienen. Wat is een WKK-installatie nou precies? Vroeger... Kijk, een glastuinder heeft voor zijn teelt heeft die warmte, CO2 en licht nodig. Nou, vroeger ging een tuinder zette een gasketel aan om warmte te krijgen en haalde daar ook zijn CO2 uit. Mm-hmm. En haalde de stroom die benodigd was om de teelt te belichten gewoon van het net. Nou, toen kwam er op een gegeven moment iemand op een goed idee van als je nou die gasketel, als je daar nou een grote dynamo aan zet, ik zeg het even heel eenvoudig hoor, maar dan kan je met een heel klein beetje extra gas stoken, kan je ook elektriciteit opwekken. Ja. Nou, dat zijn die tuinders massaal gaan doen aan het begin van deze eeuw. Dat leidde toen ook tot allemaal problemen op het elektriciteitsnet, maar daar hoeven we nu niet verder op in te gaan. Maar dit maakt dat tuinders die hebben die installatie staan, dus die kunnen elektriciteit produceren, maar die hebben dat vaak zelf helemaal niet nodig of kunnen hun vraag uitstellen. Kunnen ook hun warmtevraag kunnen ze een beetje mee spelen. Ze hebben vaak warmtebuffers. Ja. En dat maakt dat deze installaties, deze WKK-installaties, heel flexibel inzetbaar zijn. Op het moment dat stroom heel erg duur is, kunnen ze ervoor kiezen om niet zelf die stroom te verbruiken, maar om die te verkopen op de diverse markten die daarvoor zijn. Ja. He, er is niet één elektriciteitsmarkt. Ze kunnen het inzetten op de dagvooruitmarkt of de intraday-markt. Mm-hmm. Zijn ze veel actief op. En omdat de stroomprijs ook enorm de hoogte in is geschoten, kan dit door dit goed in te zetten, kan dit best lucratief zijn. Je ziet dat veel tuiners op deze manier nu toch nog een aardig zakcentje kunnen verdienen.
En kunnen ze daarmee het hoofd boven water houden?
Ik ben geen bedrijfsexpert, dus ik praat nu de brancheorganisatie na. Die zegt nee, daar wordt een noodkreet geluid. Glastuinders hebben het heel erg moeilijk. En die vragen om maatregelen en steun van het kabinet. Ik las in het Financiële Dagblad bijvoorbeeld Jacco Voice van LTO. Die hoopt dat de overheid de glastuinbouwsector echt een helpende hand toesteekt. Bankgaranties heeft hij nodig. Speculanten moeten geweerd worden op de energiemarkt, want die maken elektriciteit onnodig duur. Ook het openhouden van Groningen wordt door sommige glastuinders bepleit. Vanuit de gemeente Westland, traditioneel een grote glastuinbouwsector daar, die vragen om steun, die denken aan een investeringsfonds. Dus lang verhaal kort, nee, het is voor heel veel glastuinders die niet een langjarig elektriciteitscontract hebben, is het nu heel moeilijk opereren.
Ja.
En gascontract trouwens, sorry.
Ja, en de glastuinbouw is niet de enige sector die in de problemen komt door de hoge energieprijzen. Eerder deze maand werd duidelijk dat het aantal chemieconcerns dat zijn productie vermindert of helemaal stopt, de laatste maanden snel toeneemt. Er is inmiddels een steunpakket voor huishoudens en ook voor het energieintensieve MKB wordt aan een steunpakket gewerkt. Hoe zit het met steun voor sectoren als de glastuinbouw en de chemie?
Glastuinbouw noemde ik net dus al eventjes. Dat daar gepleit wordt voor veel steun. Het feit dat er voor gepleit wordt, betekent dat het allemaal nog niet in plaats is.
Ja.
Die energieintensieve MKB die je net noemde, het is nog compleet onduidelijk wie daar precies onder vallen. De politiek komt voorlopig nog niet zo heel veel verder dan te zeggen dat de bakker daar onder valt.
Ja.
Misschien dat die glastuiners daar ook wel voor kwalificeren. Dat durf ik niet te zeggen. De zware industrie, hè, die jij noemde, daar kwam deze week ook een noodkreet vanuit VNO-NCW. Voorzitter Ingrid Thijssen die stelde in het Financiële Dagblad dat er Europees gezien daar steun moet komen. Zij zei van ja, landelijk de industrie gaan stimuleren. Ik wil niet zeggen dat heeft niet zoveel zin, maar zij zag meer heil in dat Europees aanpakken. En vindt het dan vooral belangrijk dat Europees gezien de hoge prijzen worden beteugeld. Hè? Zij pleiten weer voor een gasprijsplafond. Mm. Nou, lidstaten worden het daar niet over eens, dus dat wordt heel lastig. Maar in elk geval een manier om Europees gezien de gasprijs te beteugelen.
Ja.
Europees breed gas inkopen zag zij ook als oplossing. Maar voorlopig zijn deze maatregelen nog niet genomen. Dus het is voor de zware industrie is het echt nog afwachten.
Ja. Ja, het steunpakket voor huishoudens kwam net al even langs. Een belangrijk onderdeel daarvan is het prijsplafond op de energierekening. De Tweede Kamer nam deze week een aantal moties aan die moeten voorkomen dat energieleveranciers daarmee veel geld verdienen. Om welke moties gaat het dan, Wouter?
Er zijn een aantal moties waar dinsdag over gestemd is. De Tweede Kamer is aan de ene kant heel blij dat er nu maatregelen genomen worden waarmee huishoudens geholpen worden. Maar zijn heel erg bang dat energiebedrijven hier op binnen gaan lopen. En allerlei overwinsten boeken en dat in de zakken van aandeelhouders verdwijnt enzovoort.
Ja.
Op zich wel een terechte zorg natuurlijk. Dat als je zo'n regeling verkeerd optuigt, dan kan dat gebeuren. Mm. Nou, en daar heeft de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een aantal moties aangenomen die dat moeten voorkomen. Zoals een motie van Pieter Omtzigt, die erom vraagt dat de daadwerkelijke uitbetaling aan de energiebedrijven. En misschien even goed om even een stap terug te maken. De huishoudens die krijgen een plafond.
Ja.
De energieleveranciers die huishoudens beleveren, die betalen wel gewoon de marktprijs. Mm. En de overheid vergoedt dit verschil. Nou, deze uitbetalingen moeten van Pieter Omtzigt en de Tweede Kamer steunen dat. Niet meer zijn dan de inkoopprijs plus een kleine vergoeding voor de gemaakte kosten. Nou, Senna Matoeg van GroenLinks die vindt dat de manier waarop de energiebedrijven gecompenseerd worden, dat moet gestoeld worden op de lees die in de coronasteunmaatregelen ook werd gekozen. Dat betekent een voorschot en dan achteraf verrekenen met de echte kosten. Mm-hmm. Nou, volgens mij was het kabinet dat sowieso al van plan, dus dat is misschien een beetje overbodige motie. Maar SP-Kamerlid Mahir Alkaya die wilde dat het overgemaakte geld niet mag worden ingezet voor bonussen, dividenduitkering of terugkopen van eigen aandelen. En wist daar ook een kamermeerderheid achter te krijgen. Ja, dat zijn wel de belangrijkste moties eigenlijk. Die waren er nog meer hoor. Maar dit zijn wel de belangrijkste die dinsdag zijn aangenomen.
Ja. Er waren ook een aantal moties die het niet hebben gehaald. Om welke moties ging dat?
Dat waren er veel meer. Ik licht er een paar uit. Opnieuw Pieter Omtzigt. Die wilde dat de 2x190 euro die dit jaar nog aan huishoudens wordt uitgekeerd. Hè? Want we krijgen vanaf 1 januari 2023 een plafond. Maar om dat te overbruggen krijgen we in november en december van dit jaar krijgt elk huishouden 190 euro uitgekeerd.
Ja.
Zijn voorstel was om dat niet uit te keren aan huishoudens met een vast contract. Waar op zich wel wat voor te zeggen is. Want die hebben minder last op dit moment van de pieken op de energiemarkt.
Ja.
Maar daar kwam geen meerderheid achter. En eerder genoemde SP-Kamerlid Alkaya die wilde de hele energievoorziening in publieke handen brengen. Ja, dat is een wens die de SP eigenlijk altijd al heeft gehad en grijpt deze gelegenheid aan om daar weer voor te pleiten. Maar ook daar is geen meerderheid achter gekomen.
Ja. Verder, Netbeheer Nederland wil geen vaste maximale aansluittermijnen in de netcode elektriciteit. Dat schrijft de branchevereniging in reactie op een consultatie van de autoriteit Consument en Markt over vaste aansluittermijnen voor groot- en kleinverbruikers. Waarover gaat dit voorstel precies, Wouter?
Ja, dat gaat dus over hoe lang een netbeheerder mag doen op het moment dat een bedrijf een aansluiting op het net vraagt.
Ja.
Daar moet een nieuw besluit over genomen worden. Vroeger stond het in de wet, was het 18 weken. Nou, daar heeft om allerlei redenen heeft het Hof van Justitie in Luxemburg heeft daar een streep doorgezet en zegt dat mag niet in de wet staan, dat moet de ACM, de toezichthouder moet dat bepalen. Dus de toezichthouder is dat nu aan het bepalen, heeft dat ontwerpcodebesluit ter inzage gelegd deze zomer. Wat stond daarin? Om voor grootverbruikers van elektriciteit een maximale aansluittermijn van 40 weken te hanteren. Het was vroeger 18 weken, dus 40 weken is een flinke uitbreiding.
Ja.
Voor kleinverbruikers wel de termijn van 18 weken te hanteren. En voor kleinere aanpassingen van een aansluiting, waarvoor geen grondwerkzaamheden nodig zijn. Hè? Want zo'n aansluiting, ja, die moet gewoon echt fysiek aangelegd worden. Er moet vaak dingen opengegraven worden en zo. Als dat niet hoeft te gebeuren, dan moet het binnen 12 weken gebeuren. Dat is het voorstel van de ACM.
Ja, en waarom is Netbeheer Nederland het daar niet mee eens?
Netbeheer Nederland ziet liever dat de huidige situatie wordt voortgezet. Op dit moment is het zo dat die 18 weken die in de wet stond, die is dus geschrapt. Dus op dit moment is de tussenoplossing dat de ACM zegt een aansluiting moet tijdig gerealiseerd zijn.
Ja.
Nou, daar voelt Netbeheer Nederland zich veel comfortabeler bij. Want ze zeggen op het moment dat je die termijnen echt vast gaat leggen, dan zijn wij daar ook aan gehouden om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze zeggen, ja, de totale hoeveelheid werk die wij te doen hebben, die gaat daar niet sneller door of zo.
Ja.
En waar zij bang voor zijn, is ze kampen toch met een behoorlijke arbeidsmarktproblematiek. Ik hoorde Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland laatst verkondigen dat er iets van 13.000 vacatures zijn bij alle netbeheerders in Nederland. Dus ja, ja ze... En er is ontzettend veel werk te doen. Hè? Het net moet verzwaard, er is congestie, er is van alles te doen.
Ja.
Waar zij bang voor zijn, is dat op het moment dat die aansluittermijnen vast liggen, dat ze dan om die termijnen te halen hun schaarse arbeidscapaciteit daarvoor inzetten, terwijl het elders veel nuttiger, ook voor de hele maatschappij, voor heel Nederland nuttiger zou zijn als ze het ergens anders inzetten. Bijvoorbeeld om die congestie te voorkomen.
Ja.
En op het moment dat die aansluittermijnen bestaan, ja, dan kunnen andere werkzaamheden niet plaatsvinden of pas later plaatsvinden. Mogelijkerwijs met extra capaciteitsschaarste en congestie, hè, wat ik net al noemde. Filevorming op het net noemen we dat altijd. En dat kan er dan weer voor zorgen dat juist daardoor mensen met een aansluiting, ja, dan heb je je aansluiting tijden gerealiseerd, maar dan kan je geen stroom krijgen of invoeden in het net en dan vis je alsnog achter het net. Dus wat Netbeheer Nederland nou zegt is van, goh, laat het nou op een redelijke termijn staan, zodat wij goed kunnen prioriteren in wat het belangrijkste werk is.
Dank voor je toelichting, Wouter. Een Frans bedrijf, Life, we denken dat je het zo uitspreekt, wil een groene waterstoffabriek bouwen in het chemiecluster Delfzijl. Maar er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen. Over het waarom daarvan praten we door met redacteur Hans van der Lucht. Welkom Hans.
Goedemorgen.
Ja Hans, Life heeft plannen voor een grote waterstoffabriek met een vermogen van maximaal 200 megawatt. Dat is in elk geval relatief gezien afgezet tegen wat er nu ter wereld staat. Best een forse schaal. Wat is er bekend over dit project?
Wat er concreet bekend is, het Franse bedrijf heeft gezegd een stuk grond in het chemiepark Delfzijl zeker gesteld. Er is een aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT zeker gesteld. En verder, de vergunningen moeten nog komen. Het investeringsbeleid is nog niet genomen. Er moet nog een contract worden gesloten voor levering van elektriciteit. Waarbij men kijkt naar windenergie van boven de Wadden. Wat daar in de toekomst nog gebouwd gaat worden. Maar eventueel wil men ook uitwijken naar stroom van een Duits windpark. Wat dan bij Emden aan land komt. En dan via de garanties van oorsprong door Life worden afgenomen. Maar ja, het investeringsbesluit is er dus nog niet. Zoals met heel veel van dit soort projecten. Er is één uitzondering. Dat is een 200 megawatt electrolyzer van Shell. Die in Rijnmond moet komen. Daar heeft dat bedrijf wel een investeringsbesluit voor genomen. Een rol speelt daarbij natuurlijk dat waterstof voor een bedrijf als Shell ook een belangrijk grondstof is. In het raffinageproces gebruiken ze dat. Dus dat kunnen ze zelf gewoon toepassen. Hoeven ze niet de markt mee op.
Ja, voor Noord-Nederland is het plan van Life het tiende voor een groene waterstoffabriek. Hoe komt het dat er nog geen investeringsbesluit is genomen?
Omdat men nog onzeker is over de precieze financiële condities waaronder men dit kan doen. Subsidie, daar draait het uiteindelijk om.
Ja.
Er is een proces, belangrijke projecten met een Europese erkenning, IPCEI-proces. Daar zijn een aantal projecten, Nederlandse projecten voor aangemeld. En hebben ook die status gekregen. Daar kan 1,3 miljard subsidie heen. Onder die projecten is één project in het noorden, in Eemshaven van Engie. Maar dus 9 projecten die daar ook op de rol staan, horen daar niet bij. Men wil meer subsidie, de sector. En dus voor al die projecten in Noord-Nederland ook. Er is geen investeringsbesluit genomen. Eén heel klein project van slechts 1,4 megawatt, een pilotproject van Alliander, draait. En dat is inderdaad dus een pilot. Het is aangesloten op een zonnepark.
Ja.
Men wil onderzoeken hoe dat functioneert.
Een proefproject.
Een proefproject.
Maar je noemde al 1,3 miljard, hè? Dat is recent door het kabinet is dat toegezegd voor die IPCEI-projecten.
Ja.
Dat is niet genoeg?
Nee. Als je naar de sector luistert, dan heeft men het. Men maakt de vergelijking met hernieuwbare energie, zon en wind. De afgelopen 10 jaar zijn daar zeker miljarden heen gegaan. Steeds de SDE-rondes die we gehad hebben. En men zegt, ja, voor groene waterstof is ook zoiets nodig. Het is nu veel te duur. Grijze waterstof uit aardgas is veel goedkoper. En om groene waterstof daarvoor in de plaats als grondstof te gaan gebruiken. Ja, dat kan niet uit nu.
Ja, en elektriciteit voor de electrolyzer van Lhyfe moet komen van windenergie. Hè? Net als voor de waterstoffabriek van onder andere Shell. Het kabinet wil van windenergie op zee de belangrijkste energiebron maken. Het streven is 70 gigawatt aan vermogen in 2050. Dat moet deels worden omgezet in waterstof. Hoe werkt dat precies?
Ja, 70 gigawatt, dat produceert per jaar ongeveer 3 keer wat we nu aan elektriciteit verbruiken. Dus dat is een gigantische hoeveelheid elektriciteit. Dat wordt problematisch om dat aan land te brengen met elektriciteitskabels. Die moeten allemaal die zijn enorm duur. En B, ze moeten dus inderdaad allemaal, hè, of bij de IJmond of bij de Rijnmond, Maasvlakte of Eemshaven aan land komen. En wat dan? Dan moet het nog verder het land in. Dat is allemaal een enorme belasting voor het elektriciteitsnet. De tweede, zegt men, het is duur. Zeker hoe verder die windparken op zee komen te staan, hoe meer stroomverlies er is als het naar land gaat. En is het dan niet goedkoper, beter om het om te zetten in waterstof, wat je door oude gasleidingen aan land kan brengen. En dat belast ook het elektriciteitsnet niet.
Ja.
Maar er is nog zoveel onzeker in dat opzicht, hoe het hele energiesysteem eruit komt te zien. Hoe de hele chemische industrie eruit komt te zien. Waterstof zou daar een grondstof ook voor moeten worden. Hè, bijvoorbeeld de fossiele koolwaterstoffen die we nu gebruiken moeten vervangen worden als we geen fossiel meer willen gebruiken.
Ja.
Dan heb je de waterstof van de windenergie met CO2 of biomassa. Zijn daar weer koolwaterstoffen van te maken? Ja. Daar kan de sector mee werken. Maar dat vergt een ombouw van de chemische industrie, van het hele energiesysteem, van onze mobiliteit naar elektriciteit. En hoe dat hele systeem eruit gaat zien, dat is nog onduidelijk. Daar moet duidelijkheid over ontstaan. Ja. Het is gepakt worden.
Dus belangrijker dan subsidie is misschien nog wel dat er visie komt vanuit de overheid en dat daar regie genomen wordt.
Er moet zeker visie komen dat bedrijven weten wat ze kunnen doen, wat er van verwacht wordt om inderdaad duurzaam te worden en CO2-uitstoot te gaan voorkomen. Er is een expertteam bezig van de overheid voor het energiesysteem 2050. Daar wordt ook nog op gewacht op het resultaat daarvan. Dan weten bedrijven beter waar ze aan toe zijn. Maar dan moeten ook nog de miljarden aan subsidie er komen. Anders dan worden investeringen niet gedaan.
Ja, het is allebei nodig.
Ja.
Ja. En waterstof kan ook een rol spelen bij energieonafhankelijkheid. Als de oorlog in Oekraïne iets heeft laten zien, dan is het dat Europa voor zijn energievoorziening te afhankelijk is van het buitenland. Nederland gaat met Duitsland samenwerken aan onder andere de ontwikkeling van groene waterstof. Betekent dat ook een booster voor de sector?
Dat is in de politiek zeker ingezonken. Dat we in de toekomst, en daar misschien ook moeten voor betalen, dat we in de toekomst minder afhankelijk moeten zijn van het buitenland. Minder, dus geopolitiek is sterker komen te staan.
Ja.
Door onze energiesysteem robuuster en meer in eigen huis ontwikkeld te hebben.
Dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Wij zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energea.nl. Fijn dat je luisterde. Een fijne dag en tot over een week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.